Geliefde gemeente, nu 3 weken geleden was dat een veelbewogen zondag. Een zondag waarop 4 overlijdens moesten worden afgekondigd. Ik was natuurlijk druk genoeg met het voorbereiden van begrafenissen en alles wat er omheen kwam. Maar toch, wat vond ik het moeilijk om toen niet in het midden van de gemeente te zijn. Het gevoel dat een ander dat af moet kondigen. Een ander moet bekendmaken wat er gebeurd is en voorbeden doen voor de families. Maar het was hoe God het leidde. En er zit ook misschien wel iets goeds in. Ja, altijd. Maar misschien ook iets wat we deze dag kunnen zien. Nu is 3 weken geleden. En de eerste schok is voorbij. Voor de naaste familie gaat het niet voorbij. Maar in zekere zin kan het gevoel in de gemeente zomaar ook voorbij raken. En na een poosje zijn we er helemaal aan gewend. Dat die en die weduwe is. Noem maar op. Terwijl voor de nabestaanden het nooit kan wennen. Maar ook voor ons het niet voorbij mag gaan. We hebben toch wel iets van gevoeld. God heeft ons iets te zeggen. God heeft een boodschap voor ons. En juist als we nu 3 weken nastaan, dan kunnen we ons de vraag stellen, hebben we die boodschap gehoord? Hebben we die echt gehoord? Vroeger zeiden ze wel, een indruk is nog geen afdruk. Nou, dat kunnen we nu nog zeggen. Indruk is nog geen afdruk. Waaronder de indruk, maar was er ook een afdruk in onze ziel? In elk geval mogen we ons nu de vraag stellen. Wat kunnen we horen aan Gods onderwijs? Ook vanuit dat wat in onze gemeente zo prangend naar ons toe kwam. En voor sommige families nog veel dringender, maar toch eigenlijk voor ons allen met grote impact. Mag het ook dan een impact zijn voor onze ziel? U weet, ik had me voorgenomen een aantal keren, ja niet precies weten hoeveel, maar een aantal keren stil te staan bij dieren in de psalmen of andere schepselen. En in die dagen van sterfgevallen en begrafenissen, toen trof mij erg deze woorden, Psalm 32. Dus ik had me voorgenomen als ik in uw midden zou zijn daarover te preken, zoals we dat dan vanmiddag hopen te doen. Psalm 32, vers 9. Psalm 32, vers 9. Wees niet gelijk een paard. Gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft. Welks muil men breidelt met toom en gebit. Opdat het tot u niet genaken. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord en boven de preek staat de waarschuwing van paard en muilezel. De waarschuwing van paard en muilezel. 3 gedachten. Laat. Te laat en op tijd. De waarschuwing van paard en muilezel. Laat, te laat en op tijd. Laat. Dat is wat David ons laat horen. Mensen, wat was ik laat? Wat duurde het lang? Wat dan? We kennen wel de geschiedenis van David, die een vrouw zag, een mooie vrouw, Bathseba. En natuurlijk ging het bij Bathseba niet goed, en dat is een waarschuwing die ook voor ons past in vakantietijd. Kleding is bedoeld als kleding en niet als ontkleding en uitkleding. Daar had Bathseba zeker beter op moeten letten. Maar veel erger was nog wat David ermee deed. David, die eigenlijk nergens op lette behalve op die vrouw. En één gedachte bezette hem. Die vrouw wil ik hebben. En ik kon niet rusten totdat hij die vrouw bij zich had. En bij haar lag. En in eerste instantie dacht hij dat het allemaal weer voorbij was. Dat hij de vrouw weer kon afserveren en verder gaan met zijn leven. Maar toen bleek ze zwanger te zijn. En toen raakte David wat in paniek. Want wat zouden de mensen nu gaan zeggen? Toen liet hij gauw Uria komen en Uria moest dan maar weer naar zijn vrouw gaan. En dan zou men toch denken, nou ja, het zal toch wel een kind van Uria zijn. Maar goed, dat werkte allemaal wat anders. En toen raakte David nog meer in paniek. Wat moet hij dan doen? Nou, toen moest hij Uria eraan. Hij stuurde Uria naar het slagveld met een brief. En inderdaad, het kwam liep erop uit. Uria sneuvelde. Daar was David dan vanaf. Maar van een heleboel andere dingen was hij niet af. Van de onrust in zijn hart was hij niet af. Hij had alles willen verstoppen. Verstoppen voor de mensen. Nou, dat was een beetje gelukt. Natuurlijk nooit helemaal, want iedereen voelde wel aan dat daar iets niet goed zat. Hij wilde verstoppen voor de mensen. Hij wilde het ook verstoppen voor zichzelf. En hij wilde het verstoppen voor God. En dat gaat bijna altijd samen op. Natuurlijk wist hij dat God het gezien had. Maar hij wilde dat niet op zich in laten werken. Zo is het toch zo rond vaak bij ons. Wij weten wel dat God onze gedachten ziet. Dat God weet wat wij doen, wat wij kijken, wat wij luisteren, wat wij zeggen. Wat wij denken, wat wij dromen. Wij weten wel dat God het weet. Maar eigenlijk willen we het niet op ons in laten werken. Dat stemmetje leggen we het zwijgen op, dat duwen we aan de kant. En we doen het alsof als mensen het niet ziet, niemand het ziet. En dat stemmetje dat dan zegt, God heeft het wel gezien. God heeft dat gezien, dat blijf maar aan de kant duwen. Sterker nog, hoe meer ons geweten belast wordt, hoe liever we de boel dicht houden, zoals een kast vol rommel. Elke keer stoppen we er meer rommel bij, en met dat we er meer rommel bij stoppen, moeten die deuren harder dicht gedrukt worden. O wee als we die deur open laten staan. En wat zullen de mensen zien, maar ook wat een chaos zal het worden. Wat een bende als heel die boel naar beneden stort. Dus we stoppen er wat bij en we zien het wankelen, maar gauw de deur dicht en goed dicht houden. Hoe meer rommel er in de kast ligt, hoe liever we hem op slot houden. Maar ook hoe groter het probleem wordt natuurlijk. En zo is het met onze ziel. Hoe meer er opgestapeld ligt, hoe liever we er niet aan willen denken. We houden ons hart dicht. Voor God, voor onszelf, voor onze naasten. En intussen worden we er niet gelukkiger op. Als je hart gesloten is voor God, heb je geen vrede. Geen vrede met God, geen vrede met jezelf. Ten diepste ook geen vrede met je naaste. Het wordt alleen beroerder. Maar omdat je niet naar binnen wil kijken, doe je net alsof het er niet is. En leef je maar door. Maar David zegt, ik leefde door. Maar Gods hand was dag en nacht zwaar op mij. Nee, daar wou David niet aan geloven. Hij dacht, gewoon doorgaan. En dan kom je er vanzelf wel overheen. Maar hij weet het nu zo heel zeker. Het was Gods hand op mij. Maar hij verzette zich tegen die hand. Hoe langer, hoe minder vrede. Hoe langer, hoe meer verhard. Kon zo niet blijven. Tenminste, God vond dat het zo niet kon blijven. Maar Gods hand op David, die was niet genoeg. Het woord dat David al lang gehoord had, was niet genoeg. Toen moest God een nieuw middel gebruiken en hij stuurde Nathan. Nathan was eigenlijk een vriend van David. Ze hadden goede gesprekken met elkaar gehad. Maar je kunt je zomaar voorstellen dat het al maanden geleden was dat ze gesprek van hart tot hart hadden. Want David had een muur om zich heen gebouwd. Maar nu moest Nathan het paleis binnen en hij wist, dat was met een beroerde boodschap. En toch deed hij het. Hij moest wel. Hij wilde zijn zender niet ongehoorzaam zijn. Dus Nathan ging dat paleis en hij moest David gaan vertellen wat er mis was. Dat deed hij wel met wijsheid. Dat is ook goed om te bedenken als wij met anderen spreken. Het hoeft niet altijd plomp verloren. Mogen naar een goede ingang zoeken, een goede manier om de ander wat opening te geven om te luisteren naar wat God te zeggen heeft. Dus hij vertelt dan die gelijkenis van dat schaap, die schapen en die rijke boer met een heleboel schapen en runderen en dat ene lam. En dat ene lam moest hij nog nemen. David kwaad. En toen zegt Nathan, gij zij die man. David, je kunt wel naar een ander kijken, dat die rijke man zo lelijk het is, maar die lelijke ben jij. En David wist direct waar het over ging. Hij vroeg niet, hoe bedoelt u Nathan? Wat denk je dan aan? Hij wist het gelijk, want hij verstopte het wel in zijn hart, maar hij wist het wel. Dat hebben we toch zo vaak, hè? Denk nog aan die kastdeuren. Je weet wel dat er achter die kastdeuren een grote bende is. Je wilt alleen niet zien. Je wilt niet toegeven. Maar het is er wel en dat weet je elke keer als je er langs loopt. En je voelt in je hart dat het verkeerd ligt. Elke keer als je maar een klein beetje naar binnen kijkt. En daarom weet David direct wat Nathan bedoelt. Gij, zei die man. O David, zou kwaad kunnen worden. Nathan, wat bemoei je mee? Ga een paleis uit of anders? Dat gebeurt niet. Woord van Nathan, dat komt zijn hart binnen. En dan gaat dat hart in één keer open. Zoals wanneer er een gast binnenkomt en die zegt, joh, je doet wel alsof je kamer zo netjes is, maar ik zal eens kijken waar de rommel ligt. En die trekt die kastdeur open. En alles rolt naar buiten, de hele kamer bezaaid met rommel. Zo is dat ene woord van Nathan. En David, die kan alleen maar zeggen, het is waar, het is waar. Hij ziet al die rommel liggen. En dan staat er in 2 Samuel 12 vers 13, maar een enkel woord. Ik heb gezondigd. Nou ja, kun je makkelijk zeggen natuurlijk. Dat is ook zo. We zijn allemaal zondaren. En dan komt er een ouderling op huisbezoek. Ja, ik heb gezondigd. Bent u het wel mee eens? Gelukkig is er ook vergeving. Dat staat er dan gelijk bij in 2 Samuel 12. Ja, maar daar zat bij David wel wat meer bij. Dat wordt alleen in 2 Samuel 12 niet verteld. Maar wel in Psalm 32. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Het was niet zo dat David gauw, als het ware, zoveel mogelijk weer in de kast stopte en zei, ja inderdaad, er ligt wel een beetje rommel op de vloer. Het deugt niet allemaal. Hij zei als het ware, laat de rest er dan ook maar uitkomen. De hele kast moet leeg. Beken, o Heer, aan u oprecht al mijn zonde. Psalm 51. Die laat ook zien op welke diepte David die moet bekennen. Ik heb niet alleen maar een jaar lang gezondigd, maar ik ben een zondaar. Het zit zo diep. Dat enkele woord in 2 Samuel 12, daar zit de hele opening van Davids hart achter. Waar David als het ware zegt, Heer, kijk maar naar binnen. U mag alles zien. En u mag alles aanwijzen. En ik wil er niet meer omheen lopen en omheen kijken en me goed praten en excuses verzinnen en zo. Dit is de puinhoop die er in mijn hart ligt. David was een gebroken man. Maar er werd ook het woord waar. Hè, dat wat de psalmist zegt, wie het stof lag neergebogen worden en weer opgericht. Nathan die zegt ook een enkel woord. Uw zonden zijn u vergeven. Net zoals dat David zegt. Heere, ik ben bereid om al mijn zonden te belijden, al mijn zonden te laten zien. Zo zegt Nathan nu, nu zijn ook alle zonden vergeven. Psalm 32, die laat dat duidelijk zien door al die woorden in vers 1 en 2. En wel gelukzalig is hij wiens overtreding vergeven is. Wiens zonde bedekt is. Die de Heer de ongerechtigheid niet toerekent en wiens geest geen bedrog is. Al die woorden bij elkaar die zeggen, het gaat over het hele hart. Alles wat je hebt, dat wil de Heer genadig wegnemen. Als God vergeeft, vergeeft hij niet de helft. Vergeeft hij niet alleen bepaalde soort zonden. Maar dan vergeeft hij alles. Wat dat betreft kun je zeggen, het is nu over. Vrede tussen David en zijn God. Het is nu goed. Maar toch, wat een kosten zijn eraan verbonden. Vergeving, die is volkomen. En vergeving, daar mag je op hopen, zolang als je leeft. Al is het in het laatste uur, ik zeg niet dat het vaak gebeurt, maar al is het in het laatste uur, als God vergeeft, dan vergeeft hij alles. Maar wat zijn er een kosten aan verbonden? Je kunt niet zeggen, nou ja, als het maar eenmaal vergeven is, dan maakt de rest niet meer uit. Zonden geven littekens. En zo zei een man het een keer. Zijn hele arm zat onder de tatoeages. Maar na zijn bekering droeg hij altijd lange mouwen. Want hij zei, die tatoeages, dat zijn de littekens van een zonde. Dat was dan bijna letterlijk. Maar het is altijd zo, zonden geven littekens. Al zijn ze weggenomen. Daarom vertelt David dat. In vers 3 en 4. En wat het hem gekost heeft, wat een druk, wat een benauwdheid, wat een nood hij heeft gehad in die tijd, dat hij nergens over wilde praten. In het verleden. Dus hoe langer je zondigt, hoe meer littekens je oploopt. Maar er kan ook nog gevolgen zijn in de toekomst. Bij David was dat heel duidelijk. Nathan zei, dat is vers 14, uw zonden zijn vergeven, maar omdat u de vijanden van God grootelijk hebt doen lasteren, ze zal uw kind sterven. De zonden die waren wel vergeven, maar de gevolgen waren niet voorbij. Er waren mensen om David heen die best wel hadden aangevoeld dat er iets niet deugde. En die bleven maar denken, nou die David, dat is ook een mooie. En die God van David zal er ook wel niks voorstellen. Gods naam is gelasterd vanwege dat kind van God. En dat is niet in één keer over als David zonden vergeven zijn. Daarom moet Nathan zeggen dat er grote gevolgen zijn. Gevolgen in het gezin van David. Een kind dat sterft. Andere kinderen tussen wie het altijd gedoe is. Amnon en Absalom en Adonia. De vrede is weg. Ook al is de vrede in zijn hart terug. En als David deze psalm schrijft, dan is dat wat hij zo voelt. En daarom geeft hij advies. Tot en met vers 7 heeft David verteld hoe het hem vergaan is. Zijn zonde, zijn nood, de vergeving, zijn vreugde, zijn zekerheid. Vers 7, gij zijt mij een verberging. De Heere, die is toch zo goed voor hem geweest. Nou, dat mag David eerst vertellen. Maar als hij dat verteld heeft, dan zegt hij, nu wil ik u iets zeggen. Het is alsof hij dan ons allemaal aankijkt. Vers 8, ik zal u onderwijzen. Die tekst wordt wel uitgelegd als, dat God ons onderwijst, dat God ons raad geeft, dat Gods oog op ons zal zijn. Nu is dat op zich wel waar, maar ik denk niet in deze tekst. als ik de psalm zo goed lees, we zien dat zo gebeurt, dan zegt David, nu heb ik eerst verteld over mezelf, nu ga ik vertellen over u. Nu ga ik u raad geven. Mijn oog zal op u zijn, dat betekent ik kijk u aan. En alles wat ik hierna schrijf, dat is een les voor u vanuit wat ik heb meegemaakt. Drie lessen geeft hij dan, vers 9, 10 en 11. Eerst kort vers 10 en 11 en ik hoop erop terug te komen bij mijn derde punt. De goddeloze heeft veel smarten, maar die op de Heere vertrouwen, die zal de goede tierenheid omringen. Daarmee zegt David, vertrouw nou wel op de Heer. Dat deed ik niet. In die tijd dat ik zweeg, dat ik mijn zonde niet wilde belijden, vertrouwde ik God niet. Maar doe dat nou wel. Het is zo tot schade van je ziel als je God niet vertrouwt. Doe dat toch alsjeblieft wel. De derde les in vers 11, hij zegt, toen ik zondigde met Batseba, toen dacht ik dat ik gelukkig werd van de lust. Dat ik gelukkig werd van een vreemde vrouw. Dat ik gelukkig werd van een plezier. Had ik maar beseft dat ik alleen van God gelukkig word. Verblijd je in de Heere. Dat had ik vergeten. Ik leefde niet meer dicht bij God. En daardoor stond ik open voor alle zonde. Maar doe het nou anders. Verblijd je wel in de Heere. En daarom de eerste les die David geeft is, wees niet zo eigenwijs als ik. Dat is dan vers 9. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel. En hij zegt dus eigenlijk, zo'n paard, zo'n muilezel, dat was ik. Een paard, dat is in de Bijbel bijna altijd een oorlogspaard. Psalm 33 hopen we er ook nog van te zingen. Het briesend paard moet eindelijk sneven. Een oorlogspaard. Dus die was ook getraind op kracht en op woestheid, zeg maar. Een muilezel. Dat was een kruising tussen een paard en een ezel. We onderscheiden dan een muildier en een muilezel. Verschillend van of de hengst een ezel is of een paard. Maar dat, die konden met elkaar kruisen, alleen de nakomelingen waren niet vruchtbaar. Dus twee muilezels konden niet samen weer een muilezel voortbrengen. Dus daarom werden ze niet zo heel veel gekweekt. Er was nog een reden dat het niet veel gebeurde. Van God mocht het niet. Vermenging van twee soorten dieren, dat is tegen de wil van God. Want God heeft de soorten geschapen naar hun aard. Maar het was wel handig. Zo'n muilezel, dat had aan de ene kant, zeg maar, de moed van een paard. Aan de andere kant, de doorzettingsvermogen van een ezel. Daarom was een muildier heel geschikt als lastdier. Die ging maar door. Maar juist dat is wat David nu als voorbeeld gebruikt. Zo'n muilezel, die kon dan wel ontzettend eigenwijs zijn. Die ging maar door. Nou zegt David, zo is het nou met mij. Ik ging maar door. Doe dat nou niet. Als ik nou eens niet zo koppig was geweest, niet mijn eigen begeerten had gevolgd, niet mijn eigen hoofd had gevolgd, mijn eigen wijsheid, dan was het niet zo misgegaan. Door mijn eigen koppigheid is er zoveel schade geweest. Wat had het goed geweest als die schade voorkomen was. Dat is wat David hier vooral zegt. Ik kwam zo laat tot bezinning. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Zo laat. Wat er nog dieper achter zit. Het laat kan ook te laat worden. Het eindigt immers met deze woorden, opdat het tot u niet genaken. Wat is dat? Opdat het tot u niet genaken. Dat kun je verschillend uitleggen. Maar ik meen, en dat heeft ook te maken met die woorden die herhaald worden, dat het te maken heeft met vers 6. In een overloop van grote water zullen ze hem niet aanraken. Maar dat David dus zegt, als je koppig blijft, dan zullen ze in die grote wateren je wel aanraken, wel over je komen. En dan kun je omkomen. Laat kan te laat zijn. Dat heeft ook te maken met die woorden die er staan in dit vers, het welk geen verstand heeft. Wees niet zoals een paard en een muilezel die geen verstand hebben. Ja, elk paard heeft toch verstand. Paardenverstand, maar toch verstand. Ja. Maar er kan natuurlijk wel een verstand overheen komen dat groter is. En dan gaat het paardenverstand weg. Dat paardenverstand kan naar de achtergrond verdwijnen. Dat gebeurde in een oorlog. Als er een ruiter op dat paard zat, dat paard zou normaal gesproken natuurlijk niet zijn ondergang tegemoet rennen. Maar als er een paard zat, dan rende dat beest door. Want een ruiter op zat, dan rende dat beest door. Die werd aangevuurd. Er was een ander verstand dat paard verder voortdrong. Dus een paard rende verder richting de vijand. En dat kan daar sneuvelen op de speren van de vijanden. Wat hij normaal nou niet zou doen. Maar nu was, om zo te zeggen, zijn verstand weg. Vanwege het verstand boven hem. Goed, in geval van zo'n oorlog kun je zeggen, dan was dat nog bedoeld. Dan was het nog ergens goed voor. Maar we kennen ook een geschiedenis waar beesten voortgedreven werden. Helemaal zinloos. In de tijd van de Heer Jezus weten de kinderen over welke beesten ik het heb. Beesten die geen verstand hadden. Varkens. Ja, natuurlijk hebben varkens ook verstand. Varkensverstand. Varkens zijn best intelligent. En net als alle dieren zullen ook varkens oppassen voor hun eigen dood. Dus al lopen ze op een hoge heuvel bij een afgrond, ze zullen echt niet over die afgrond heen kiepen. Daar blijven ze vandaan. Maar toen liep daar een kudde varkens aan de oever van de zee, op de heuvels. En een stukje verderop liep een bezetene. En de Heer Jezus die verjoeg de duivelen uit de bezetenen. En ze zeiden, mogen dan in de varkens gaan. En dan kwamen ze, de duivelen kwamen over de varkens. En die varkens, die hadden geen verstand meer. Want er was een ander verstand boven hen. Een boze geest. En die dreef hen voort. En ze holden maar voort. Varkens, zie je dan niet? Als je nog even verder loopt, dan stort je die afgrond in. Nee, ze zien het niet. Ze hebben oogkleppen op. Ze hebben geen verstand. De duivel drijft ze voort. En ze gaan door tot het bittere einde. En die waarschuwing is in de schrift veelvuldig aanwezig. Die waarschuwing, er komt een keer een eind aan. En als je nu verblind doorgaat, denk niet dat je net op tijd kunt stoppen. Want dat denken we natuurlijk allemaal wel, hè. Nou, ik leef nu nog even zo. Ik heb nu nog even geen zin om ergens naar te luisteren. Maar natuurlijk, voordat ik bij de afgrond ben, dan stop ik gauw of dan stuur ik gauw en dan bekeer ik me. Dat is niet gezegd. Het is geen goed, dacht ik, om een aangrijpend moment door te geven uit het ziekbed van Lauwe Brands. Op een dag kwam ik bij hem en het had niet zo benauwd. Hij had die nacht gelezen uit Spreuken 29. Spreuken 29, het eerste vers, daar staat dit. Een man die dikwijls bestraft zijnde de nek verhard zal schielijk verbroken worden, zodat er geen genezen aan zij. En hij was zo in tranen. Hij zegt, die tekst, die gaat toch over mij. Ik ben zo vaak gewaarschuwd, maar ik heb mijn nek verhard. En voor een deel, het gaat niet om hoe wij dat moeten zien en niet om te zeggen, hè, dit is een straf of dat is een straf. Maar voor een deel was het wel de werkelijkheid waar hij in stond, die hij voelde in zijn eigen lichaam. Een ziekte waar geen genezen aan was. Tegelijk mochten we die morgen wel vertroosten. Want hier staat dan de nek verhaard. Maar dat heeft hij toch niet gedaan. En daar mochten we ook met de begrafenis toch duidelijk over spreken. Dan mocht het leven duidelijk naar voren komen. Hij heeft zijn nek tenslotte niet verhaard. Integendeel. En er was geestelijk wel genezen aan. En dat mogen we toch zeggen, zolang als er leven is, zolang is er hoop. Zolang als wij hier zijn en het woord van God horen, zolang kunnen we zalig worden. Vast en zeker. Maar het was wel zo een waarschuwing. Een les die hij zelf zo voelde en waarvan hij hoopte dat anderen die ook zich ter harte zouden nemen. En die ik dan ook moet doorgeven. Het is wel waar. Als wij ons blijken te verharden, dan wordt dat onze ondergang. We kunnen niet eindeloos nee blijven zeggen tegen God. Het is ook niet zo dat God het maar eindeloos laat gebeuren. Het kan twee kanten op. God kan zeggen, het is nu voorbij. De tijd die je had is op. Dat is eerlijk, hè? En dat is niet eerlijk voor sommigen. Dat is eerlijk voor ons allemaal. Het zou eerlijk zijn voor mij, voor u, voor jou. Dat God zegt, het is voorbij. Ik heb genoeg gezegd. Maar het wonder is dat God ook op een andere manier een halt toeroept. Niet door af te snijden en te laten neerstorten, maar door tegen te houden. Dat is waar David ook van mag spreken. Hij zegt hier, dat paard en dat muilezel, die muil, de bek van die beesten worden gebreideld met toom en gebit. De paard heeft een tuig en een bit en die zit in de bek en daar wordt aan getrokken. En nu zegt David, wat God nu gedaan heeft in mijn leven, is dat hij de teugels heeft aangetrokken en ik heb de pijn ervan gevoeld. Een hele poos heb ik het wel gevoeld. Heb ik de druk gevoeld. Hè? Uw hand was dag en nacht zwaar op mij. God trok eraan, maar wou niet voelen. Hij bleef maar doorgaan. Totdat God hem zo'n harde ruk gaf, als het ware, dat hij prompt wel moest stoppen. Wat een zegen dat God ook dat bit heeft, die toom heeft, de teugels heeft. En dat hij soms hard daaraan trekt. Bij David was dat door de grote nood waar hij in kwam. Eerst de zielennood en later ook die aankondiging van de noden, problemen in zijn gezin. Kind sterft, ruzie onder zijn kinderen, allerlei chaos. Dus het is goed om daarbij eerst dit te noemen. Niet elke situatie is hetzelfde. David wist heel goed waarom zijn kind stierf. In de meeste gevallen weten we dat niet. En we kunnen lang niet altijd zeggen zoals bij David, God heeft dat gedaan vanwege die en die zonde. Je kunt dat in je eigen leven niet altijd zeggen, of meestal niet. Je kunt dat in het leven van een ander zeker niet aanwijzen. Dat je bij een ander zegt, nou die, daar gebeurt dit, dan heeft die wel iets vreselijks gedaan en daar gaat het een stuk beter, die heeft minder gezondigd. Dat past ons absoluut niet, daar geeft de Bijbel geen reden voor. Als discipelen willen weten van een ander, dan roept de Heer Jezus terug en dan zeggen ze, wie heeft er nou gezondigd, die blind geboren of zijn ouders? Nee, zegt de Heer Jezus, daar gaat helemaal niet over. Je kunt die zonde bij een ander zo niet aanwijzen, het is geen wiskunde. Er is een andere reden dat deze man blind moest zijn. En dus als wij nu het voorbeeld van David hebben, dat hij zo hardhandig als het ware werd aangepakt door God, dan hoeven we dat lang niet zo op onszelf te betrekken. Wel mogen we zeker altijd die vraag naar God toestellen. Heren, hebt u wat te zeggen? Is er iets bijzonders wat u wilt aanwijzen? Maar zeker niet altijd zullen we dat zo zien. En denk aan Job. Er zijn altijd raadsels in het handelen van God. Waarom doet het hier zus? Waarom doet het hier zo? Maar soms kunnen we het weten. En in elk geval van wat er bij David gebeurde kunnen we het weten. De Heere gebruikt ook ernstige omstandigheden om ons stil te zetten. Als wij voorthollen en niet wilde luisteren naar de stem, om dan te luisteren naar zijn hand. Nu kan het gebeuren dat we worden stilgezet en toch weer voortgaan. Maar de bedoeling van de Heer is toch, als je nou stilgezet wordt, om dan te luisteren. Hoor dan de stem van de Heer. Voel dan de hand van de Heer. Voel hoe die trekt. En zie waar hij je heen wil hebben. Opdat het tot u niet genaken. Opdat het niet voortgaat naar de ondergaan. Maar opdat het mag komen tot het leven. Zo waarachtig als de Heer leeft, zegt hij toch. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. God heeft er geen plezier in. Als je maar doorholt en de afgrond instort, daar heeft God geen vreugde in. Maar daarin heb ik lust, zegt hij, dat de goddelozen zich bekeren en leven. Dat geldt in het bijzonder die ernst van de roepstem van God. Als je tot hiertoe nog zonder borg, zonder zaligmaker leeft. Als je niet gelooft. Het geldt ook voor u die wel nog geloven. Denk aan David. Het is toch zo, als God je los zou laten. Ondanks alles wat je gehad hebt, als God je los zou laten, zou je nog je eigen ondergang tegemoet rennen. De Heere zegt, laat het toch zover niet komen. Ja, maar als God begonnen is, dan zal hij toch vasthouden. Ja, dat ligt bij God. Maar aan uw kant ligt, als u door zou gaan, zou het uw ondergang worden en zou u anderen erin meenemen. Wil toch luisteren naar de stem van de Heere. Wil toch luisteren naar wat de Heere laat overkomen. En als we dan terugdenken wat er in de gemeente gebeurd is, oh, dan hoeven we echt niet een van de families erop aan te kijken. Er mag toch ook een andere kant zijn. En dat er ook getuigd mocht worden van Gods werk. Dat we konden zeggen, God heeft thuis gehaald. Maar we mogen wel kijken naar de stem in de gemeente. Want voor de gemeente is toch heel wat geweest, hè? 4 keer achtereen. Een andere sterfgevallen in dezelfde maand. Heeft God daar niet zijn hand op ons gelegd? En heeft God daarmee niet gezegd, als je nou je eigen weg nog gaat, je niet hebt willen luisteren naar wat ik heb laten verkondigen, luister dan naar wat er gebeurt. En wees niet gelijk een paak of gelijk een muilezel dat voortholt tot het te laat is. Dat is de tweede gedachte, te laat. Als derde, op tijd. David zegt hier, wat een zegen dat God mij niet heeft laten voortholen. Je zou kunnen zeggen, als God dan je ergens in de vaart stuit, dan is het nog op tijd. Toch zegt David, nee, dat is niet zo. Ik zou willen dat je eerder luistert. Als ik terugkijk in mijn leven, wat zou het goed geweest zijn als ik het niet zo ver had laten komen. Wees niet gelijk een paard, zegt hij. En gelijk een muilezel. Die bit en toom nodig heeft en harde teugels nodig heeft. Wees niet zo. Ja, maar zo zijn we toch allemaal. Nou, dat is ook zo, hè. We zijn allemaal van die eigenwijze paarden en ezels die bij God vandaan rennen. Als het aan ons ligt, dan volgen we altijd onze eigen wil. Als het aan ons ligt, dan luisteren we altijd veel meer naar de zweepslagen van de duivel dan naar de teugels van God. En toch zegt David, en zegt God, wees niet zoals een paard. Je bent het wel, maar je moet het toch niet zijn. Wat dan? In de Bijbel gaat het ook over andere dieren die ook moeten luisteren. Schapen. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. Tot schapen die Hij voedt en wijdt. Een volk tot zijn dienst bereid. Schapen. Schapen kunnen ook goed eigenwijs zijn. Dat is duidelijk. Ook in de Bijbel duidelijk. God kan ook voor schapen een stok nodig hebben. Om een tik te geven. Maar toch is dat niet de gewone manier waarop schapen geleid worden. Hoe eigenwijs schapen van zichzelf ook zijn. Ze kunnen luisteren zonder teugel. Ik heb nog nooit een schaapskudde gezien waar de herder al die schapen een tuigje om de kop had gedaan en een teugel eraan vast en 100 touwtjes vast moest houden. Ik heb nog nooit een schaapskudde gezien met 100 touwtjes in de handen van de herder. Hoe kunnen die schapen dan luisteren? Weet je wel, hè? De stem van de herder. De roepstem van de herder. Mijn schapen horen mijn stem. Zo worden schapen gewijd. Mijn schapen horen mijn stem en ze volgen mij. En de Heere zegt daar hier, wees nou niet zoals een paard en een muilezel. Maar, het staat er niet, maar dat kun je wel aanvullen. Maar wees nu als een schaap dat luistert naar de herder. Laat het er niet op aankomen dat God je met harde hand moet sturen en trekken. Maar luister. Luister naar de stem van God. De roepstem van God. O, zegt David. Als je dat nou doet, niet zoals ik het deed, maar als je nou wel luistert. Wat kan het dan veel onheil besparen? Maar waar moet ik dan naar luisteren? Goed, in Psalm 32 staat het niet, maar in de geschiedenis zie je het wel. Je moet luisteren naar die stem in het geweten. Als David, toen hij Bathseba zag, nou geluisterde naar de wet van God. Als hij toen gezegd had, nee David, die vrouw is van Uria en daar blijf jij af. Dat zou alles voorkomen hebben. Wat een zegen dat God zijn wet laat horen. Een wet die ons wel eens in de weg staat. Maar dat is niet erg toch? Dat is tot zegen. Wat een zegen dat God zegt, nee, doe dat nou niet. Dat wordt je ondergang of dat wordt tot schade van je naaste. Doe dat nou niet. Luister. Luister naar die waarschuwing van God. Maar als we nu wat verder naar David kijken. Psalm 32, daar is het wel gebeurd. En uiteindelijk moeten we toch zeggen, het gebeurt ons allemaal op zoveel terreinen. Misschien niet zo opzichtig en grof als bij David, maar toch. Zoveel terreinen hebben we tegen het woord van God ingegaan. En dan? Verstop het niet. Dat is het eerste wat hij noemde. Verstop het nou niet. Dat heeft David gedaan en daar werd hij niet gelukkig van. Ik beken nou weer aan u oprecht mijn zonde, vertelt David. En hij houdt het ons voor. Wel gelukzalig is hij in wiens geest geen bedrog is, staat er in vers 2. En het einde, vers 11, alle gij oprechten van hart. Dat betekent dus, dit beveelt hij ons zo aan. Word nou eerlijk. Word eerlijk tegenover jezelf. Doe jezelf niet beter voor dan je bent. Verzin geen uitvluchten meer. Draai er niet omheen. Wees eerlijk over de lelijkheid van je hart en de diepte van de zonde. Wees eerlijk tegenover God. Ik bekende aan u, o Heer, oprecht mijn zonde. Wees als nodig is ook eerlijk tegenover elkaar. Als je tegen een ander gezondigd hebt, dan is het zuiver om het ook tegen diegene te zeggen. Maar ook als het geen zonde is, echt tegen een ander. Dan nog, wat is het ook goed om een ander in vertrouwen te nemen. Want eerlijkheid en openheid naar een mens toe, dat helpt voor de openheid naar God toe. Dus luister als God zegt, vertel het nou. Word nou eens eerlijk. Waar moet je nog meer naar luisteren? Als God zegt, vertrouw mij nou. Zit dat niet vaak in de weg? Kunnen natuurlijk een heleboel redenen zijn waarom je niet eerlijk wil worden tegenover God. Maar dit kan het toch ook zijn? Je wantrouwt God. Je gelooft niet dat je geheim bij God veilig is. Je gelooft eigenlijk ook niet dat God alles al weet. Je gelooft ook niet dat God je zonde werkelijk wil wegnemen. Daarom zegt de Heer, vertrouw mij nou. Vertrouw dat ik eerlijk ben. Vertrouw dat het waar is als ik je waarschuw voor de hel. Vertrouw mij. Als ik het heb over de ernst van de zonde. Dat je daarin niet verder kunt. Vertrouw mij, als ik zeg dat zonde, zonde is. Vertrouw mij, als ik zeg dat ik je hart ken en dat je alles voor me open mag leggen. Vertrouw mij daarin dat ik de raad mee weet. Dat ik alles heb gedaan wat nodig is om je zonde weg te nemen. Niet maar de helft. En dat je ook nog iets moet verstoppen voor mij. Maar leg het maar helemaal open, want ik ben een God die gaarne vergeeft. En een God die alles heeft wat nodig is voor vergeving. Die de Heere vertrouwend staat, die zal de goedertierenheid omringen. De genade, de ontferming. Die de Heere vertrouwen, die zich aan hem toevertrouwen. Met alle hebben en houden, met alle afdwalen, met alle eigen wijsheid, met alle vragen, met alle nood, met alle littekens. Ja, de Heere toevertrouwen. Je niet meer beter en groter voordoen dan je bent. Maar hem in handen vallen. Dan staat er, die zal de goede tierheid omringen. Kijk, dat is nou het tegenbeeld van het oordeel. Weet u nog? Wie nou zijn zonde vasthoudt en voortholt. Die zal omkomen in het water van het oordeel. Zul de golven als het ware boven het hoofd gaan. Maar hier staat, die zal de goede tierenheid omringen. Dan mag je als het ware belanden in een zee van liefde. De goede tierenheid, niet maar een druppel. Maar omringen. De goede tierenheid vanwege de liefde van God en de eeuwige armen van God. De goede tierenheid die Christus voor ons heeft verdiend aan het kruis. De goede tierenheid die toegepast wordt door de Heilige Geest. Dat is zo'n vaste belofte van God. Vertrouwt u daarin God? Je bent niet gelukkig als je bij God wegblijft. Je wordt gelukkig als je God toevalt. En daarom ook als laatste. Luister naar de stem van God die u bij hem wil houden. Ik heb het al wel genoemd. Het is niet alleen een psalm. Misschien zelfs wel niet in de eerste plaats. Voor onbekeerden. Maar ook voor Gods kinderen. Afgedwaalde kinderen zoals David. God roept u naar hem toe. En God zegt, luister nou. Ook als soms als het ware die stem afluistert. En de wereld roept. En je eigen hart roept. Maar God zegt. Soms opzettelijk met zachte stem. Om je te beproeven, is de stem van God echt belangrijk voor je? Hoor je de stem van God ook? Als alle stemmen eroverheen schreeuwen. God zegt, kom. Blijf nou bij mij. Kom, zoek je heil, je vreugde, je vastheid. Je vervulling in mij. Verblijd u in de Heere. En verheugt u, gij rechtvaardigen. Ik zei het al, hè. Als David dat had gedaan. Dan had hij naar Bathseba niet getaald. Als David God in het oog had gehouden, dan was hij de weg van God gegaan. Als wij maar ons in God verblijden. dan kunnen we ook niet anders dan de stem van de herder volgen. Daarom, wees niet gelijk een paard of gelijk een muilezel, maar wees zoals een schaap. Ja, een schaap dat uit zichzelf ook eigenwijs is. Dan bedoel ik trouwens niet dat in de natuur een paard niet geen liefde heeft tot zijn berijder en zo. En dat gaat me om dit beeld. Wees wat dat betreft niet als een paard, maar wees als een schaap waarvan Christus zegt: mijn schapen horen mijn stem en zij volgen mij. Verraad u niet, maar laat u leiden. Amen.